Gemeente, een enkele mededeling namens de kerkenraad. Volgende week zal er, zo de Heere wil, bediening van het heilige avondmaal zijn. Vandaag is de extra collecte voor het christelijk onderwijs. En aanstaande maandag, morgenavond, zal de kerkenraad vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 27e psalm en daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen. 27, het derde vers. Gemeente, luisteren we nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, we lezen het woord Gods uit de Psalmen, de 42e. We lezen Psalm 42. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht, omdat ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugde, gezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij, hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan en Hermon uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden, en desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Gemeente, het woord van God komt vanmorgen tot ons uit de 84e psalm. Het eerste gedeelte van dat lied, psalm 84, de eerste 5 versen. Voor de opperzangmeester op de Gittit, de psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich waar zij haar jongen legt. Bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Wij gaan eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. En dan willen we voorbeden doen voor onze zieken. Broeder Hollaar, altijd nog in het ziekenhuis in Dirksland. zuster Bestman nog altijd in het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam. We willen de Heer ook bidden voor broeder Marien van der Slik, die vorige week zondag een lichte beroerte kreeg. Het gaat gelukkig vooruit met hem. En wij willen ook broeder Prins aan de Heere opdragen in verband met het feit dat in de afgelopen week zijn vader overleed. Laten we samen bidden. Uw aangezicht mogen wij zoeken in het gebed, Heere, nu op deze zondagmorgen wij weer als gemeente mogen samen zijn rondom uw goddelijk woord. Uw aangezicht zoeken, dat houdt heel wat in. Wij zondige mensen, afgeweken als we zijn van uw wegen, gekozen hebben voor eigen wegen. Als wij als zondaren voor uw heilig aangezicht treden, Heere, dan doen we daarin toch eigenlijk iets wat niet eens mogelijk en niet eens gepast is. Als we van u zijn afgeweken en als we met ons leven hebben uitgesproken dat we aan de kennis van uw wegen geen lust hebben, wat zullen we dan voor uw heilig aangezicht naderen? U zegt dat zelf een keer tegen uw volk Israël, wat komt gij dan in mijn huis om voor mijn aangezicht te komen? En u verwijt het, dat volk, dat ze die euvele moed hebben om zich voor uw troon te stellen terwijl hun leven er niet naar is. Terwijl hun daden en hun woorden het tegendeel uitspreken. Heren, dan kunnen we het niet goed maken met een beetje godsdienst en met wat godsdienstige werkzaamheden, onder andere bidden, particulier of publiek in het midden der gemeente. Daar kunnen we onze schuld niet mee bedekken, daar kunnen we onze onbekeerlijkheid niet mee goed maken, daar kunnen we onze afkerigheid, onze boosheid en verdorvenheid niet mee herstellen. En als u ons weg zou sturen, dat we zo onheilig zijn en zo verkeerd en dat we zo geveinsd zijn menigmaal, als u ons weg zou sturen, zou niemand van ons kunnen zeggen dat hem onrecht aangedaan werd. Heere, als we toch voor uw heilig aangezicht treden dan, en laten we dat allemaal diep mogen beseffen, dan kan het niet anders. Dan kunnen we alleen maar in de naam van de Heere Jezus komen. In de naam van hem die zich uit uw boek heeft willen laten uitdelgen. Die uit het land der levenden is afgesneden geweest. En die ook uit uw gunst en uit uw gemeenschap is gestoten geweest. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zo is het immers uit zijn mond gehoord. En zo heeft zijn bange ziel het uitgesproken. Hij, de eigen Zoon van God, verlaten van u, o heilige God. En waarom? Vanwege de schuld van het volk dat hij zich kocht met zijn bloed. Vanwege de schuld die hij moest betalen. O Heere, als dat dan uw evangelie is, laten we daar dan vrijmoedigheid aan mogen ontlenen om toch tot uw genadetroon te gaan. Ja, tot uw genadetroon, want zo is die troon immers nu. Zo hebt ge er zelf over gesproken, zo is het ook de werkelijkheid. Heere, de plaats waar wij verstoten, waar wij weggestuurd zouden moeten worden, kan nu toch de plaats zijn waar wij gehoor ontvangen en waar we barmhartigheid verkrijgen en waar we geholpen kunnen worden ter bekwamer tijd. Heere, wat een rijk evangelie laat u ons verkondigen in de heilige schriften. Als u het ons laat boodschappen en we mogen er vanavond, vanmorgen en vanmiddag ook weer van horen op deze zondag, dat gij gedachten des vredes gedacht hebt en niet des kwaads. Want een rijke boodschap is dat, Heere, dat u die alle reden hebt om als de gekrenkte God en de beledigde, de onteerde majesteit, gij als die God toch de weg geopend hebt waarlangs verloren mensen nog weer behouden kunnen worden. Geef dat we er inzicht in mogen ontvangen. Dat we er verstand van mogen hebben. Geef dat we een hart hebben dat met deze dingen werkzaam is. Een hart dat het verstaan mag. Geef ons zo'n geest in ons binnenste, Heere. Waardoor dat evangelie ons waarlijk de goede boodschap mag zijn. Voor het eerst of bij vernieuwing. Zo'n geest in ons binnenste. Die niet anders begeert dan u de Heere te ontmoeten. En die leeft bij dat gebed. Spreek, Heere. Heere, wij vragen u om uw onmisbare zegen. Als uw woord zal worden bediend. Als uw woord zal worden bediend, Heere, vanuit het psalmboek. En dan met name ook in verband met het feit dat het vandaag voorbereidingszondag is. Aanstaande zondag, als u dat geven wilt, staat uw tafel aangericht in het midden der gemeente. En daar wilt u gastheer zijn. Maar Heere, dan verwacht u ook gasten. Dan verwacht u mensen die daartoe door uzelf geroepen zijn. En die door uzelf daar ook vrijmoedigheid voor ontvingen. Dan verwacht u mensen die al zijn ze in zichzelf onwaardig, gans onwaardig. Toch aan uw nodiging vrijmoedigheid mogen ontlenen. En die als waarachtige behoeftigen, als hongerigen en dorstigen, als ellendigen, als verloren mensen de toevlucht leren nemen tot de hoop die voorgesteld wordt. Heren, maar dat brengt voorbereiding met zich mee. Zelfbeproeving. Dan zullen er wellicht dingen moeten worden opgeruimd. Dan zal de ziel ook zichzelf in het oog moeten vatten. En dan zullen we voor uw heilig aangezicht werkzaam moeten zijn, Heren, met die nodiging. Maar ook met de vraag hoe het ermee staat in ons eigen leven. Hoe het ermee staat, Heren, op weg en reis naar de eeuwigheid. Hoe het ligt tussen u en onze ziel. Heren, een van tweeën, dat werk dat schuwen we en dus doen we het niet. Of dat werk doen we wel, maar we doen het oppervlakkig. En verder zullen wij als mensen ook weer niet komen. Maar als u ons beproeft van omhoog. En als we het in uw hand mogen leggen. En als we zo in waarachtige afhankelijkheid eerlijk voor u mogen worden. En als we het van u zullen verwachten. En een woord van u zullen begeren. En leiding van u mogen afsmeken. Dan kan het toch een goede voorbereidingstijd worden, Heren. Waarin we eerlijk met die dingen ook bezig zijn. Schenk ons dat en laat uw woord ons daarbij ook richting mogen aangeven. Op deze zondag. Geef dat we dat dan meekrijgen en ook meenemen. En dat we zo met die ware werkzaamheden voor uw heilig aangezicht gevonden zullen worden. We bidden, Heren, dat u gedenken wilt aan alle die niet naar de kerk kunnen. We dragen onze zieken aan u op. Er zijn er in het ziekenhuis altijd nog weer die oude broeder Hollaar. Heren, u weet wat hij van noden heeft naar lichaam en ziel. Laat u niet onbetuigd. Wees hem nabij. Help hem door en geef hem uw vertroostende genade te ervaren. Uw hulp is een kruis, maar ook uw genade voor zijn ziel. Zuster Bestman, die zo'n moeilijke weg moet gaan. Elke week moet haar verblijf in het ziekenhuis maar worden verlengd. Heren, geeft u haar toch vertrouwen op u en geduld om achter u aan te komen. En genade om het met u eens te zijn en het om het in uw hand te leggen. En zo ook op u de Heren te zien, de leidsman. Laat zij ontvangen mogen, ook voor haar lichaam, wat ze nodig heeft en wat ze zozeer begeert. En waar ze in het ziekenhuis maar op zoek naar zijn, zonder het echt gevonden te hebben. Maar Heren, open hun ogen en geef middelen waardoor zij herstel zal mogen ontvangen. Denk dan ook aan broeder Van der Slik, die vorige week zondag die lichte beroerte kreeg, waardoor zijn spraak gestoord werd en waardoor er andere gebreken ook in zijn lichaam begonnen op te treden. Heren, u hebt hem gespaard. Het had ook anders kunnen zijn. maar u hebt nog bemoeienissen met hem willen hebben. En ook in de afgelopen week is er sprake van een licht herstel. We danken u daarvoor, maar geef hem in zijn afhankelijkheid ook maar op u te zien en op uw heil te hopen en te steunen op die genade die er voor verloren mensen is. Heren, wij bidden u ook voor onze broeder Prins en zijn familie. Nu in de afgelopen weken een vader werd weggenomen uit hun kring. Heren, u weet wat dat betekent. Als de zoon plaats leeg komt en als de werkelijkheid van de dood ondervonden wordt. We wisten dat wel, dat we stervelingen zijn, maar heren, als het dichterbij komt, dan worden we er nog weer duidelijker bij bepaald. Dan grijpt het ook nog weer dieper in. Wees hem, wees al degenen die tot die familie behoren nabij. En zou u willen geven dat het woord van uw genade in die kring ook uitwerking zou mogen krijgen. En wilt u ze sterken in het verlies en genadig ondersteunen. Heren, laat in alle nood en droefenis het oog maar op u gevestigd zijn. We bidden u dat ook voor andere rouwdragenden in ons midden. Er zijn er heel wat die steeds weer herinnerd worden aan het verlies dat ze leden en aan de pijn die dat met zich meebrengt. Soms na jaren nog laten ze de toevlucht tot uw genadetroon mogen nemen. Ook met die nood, o Heren. En wilt u dan uzelf bewijzen een barmhartig God en een ontfermer te wezen. Heren, zo bidden wij u om de vervulling van al onze noden en om de vergeving van al onze zonden. Scheld ons al onze misdaden kwijt, o Heren die vol ontferming zijt. Vanmorgen zijn we ook bij elkaar en zal in deze kerkdienst het sacrament van de heilige doop bediend worden. Heren, daar is ook een prediking in vervat. Zo komt het woord zichtbaar tot ons. Laat die prediking ook vrucht mogen dragen. En wil het de ouders van dit kind dat gedoopt zal worden geven, Heren, dat zij straks hun ja-woord geven mogen met het gebed in hun hart, dat u de Heren hen ook bekwamen zult om de taak die ze gekregen hebben werkelijk te kunnen verrichten. Dat is ook iets wat alleen kan als gij daar hulp bij geeft. Laten ze zo het van u verwachten. En wees u met dit kind. Laat het opgroeien in de vrezen van uw naam. Laat het groot worden als een kind waarin uw genade verheerlijkt wordt. Heren, scheld ons al onze misdaden kwijt. En gedenk ons nog ten goede. En dat alleen om Jezus wil. Amen. We gaan samen eerst het formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kleine kinderen der gemeente lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat we vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt dit kind als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Broeder en zuster Hobbel, wat is daarop uw antwoord? U staat hier nu met uw kind straks bij het doopvont. En we hebben zojuist gelezen in dit formulier dat de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen van datgene wat in het formulier zo uiteengezet wordt, breder te onderwijzen. U hebt dus de taak gekregen om onderwijs te geven aan dat kind en aan het kind dat de Heere u eerder heeft toevertrouwd. U bent de eerste onderwijzers. En om onderwijs te kunnen geven moet je natuurlijk zelf ook wat geleerd hebben. Moet je zelf ook onderwezen zijn. En moet je zelf ook gedurig onderwijs zoeken. Hoe kun je nou iets doorgeven? Hoe kun je nou een ander iets vertellen als je zelf onkundig bent? En als je er niks van weet en als je ook je best niet doet om er wat van te weten. En vandaar dat tegelijkertijd met de verplichting die u naar uw kind hebt op u genomen, u ook een verplichting op u genomen hebt om zelf onderwijs te zoeken. En waar moet dat dan gebeuren? Er is maar één goed adres. En dat is aan de voeten van hem waar ook Maria in Betanië zat. De voeten van de Heer Jezus. Zij zat daar om allereerst voor zichzelf onderwijs te ontvangen. Ze had iets geleerd. En dat is al heel wat als een mens dat leert van haar eigen onkunde en van haar eigen gebrek aan inzicht, zeker in de geestelijke dingen. En ze had ook iets geleerd van het feit dat hij, die bij haar op bezoek kwam, de hoogste profeet en leraar is en dat hij kwam om niet om gediend te worden, dat dacht haar zuster Martha, maar om zelf te dienen. Ik hoop dat jullie veel dat plekje ook zult kunnen vinden. Om aan de voeten van de hoogste profeet te zitten. Om uit het woord onderwezen te worden ten aanzien van die dingen die tot het genadeverbond behoren, waar dat formulier van spreekt. maar ook om voor jezelf onderwijs te ontvangen en om hem te mogen kennen als de genadige en de barmhartige. En om dan zo ook vanuit het hoofd en vanuit het hart, met het onderwijs dat je met je verstand mag proberen door te geven en met het onderwijs dat je vanuit je hart mag proberen door te geven, tot zegen werkzaam zult zijn, ook voor jullie kinderen. Daar zullen de kinderen profijt van hebben. Daar hebben ze alle belang bij. Bij ouders die zelf ook onderwezen zijn en die vanuit de ontmoeting met de Heere het niet alleen kunnen voorzeggen, maar het ook kunnen voorleven. God zegene jullie zo met jullie kinderen. Gemeente, na de doopsbediening zingen we Psalm 105, het vijfde vers. Sander Martin, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen Psalm 84, het eerste en het tweede vers. 84. Het eerste vers, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, en het tweede, zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Wij luisteren vandaag en als God het geeft ook volgende week zondag naar dit pelgrimslied, de 84ste psalm. Het staat niet in het boekje van de liederen Hamaalot, maar het zou er eigenlijk ook een plaats kunnen hebben. Dit lied, de 84ste psalm. Het is het lied van een man die onderweg is naar Gods huis en die vertelt van wat hij zo daar meemaakt, hoe het was voordat hij wegging. Hoe het toen bij hem lag. Die vertelt over wat er gebeurt onderweg naar het huis van de Heere, het heiligdom. En die ook vertelt wat er gebeurt als hij daar aankomt. Dus het lied bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Het gaat over hoe het was, hoe het is en hoe het zijn zal. Een psalm van een onbekende dichter. Psalm van een dichter die dat lied gemaakt heeft voor de kinderen van Korach, voor dat speciale koor dat een plaats gekregen heeft in de tempel. En dat bestond uit de kinderen van Korach. Daar hebt u tegelijkertijd als soevereine genade. Die kinderen van Korach lagen onder het oordeel. En toen dat oordeel voltrokken werd, werden zij gespaard, terwijl anderen omkwamen. U weet wel, de geschiedenis in Numeri 16. Hun vader, hun voorvader, was een van de opstandelingen, Korach, samen met Datan en Abiram. Maar dit nageslacht van Korach, zijn kinderen, ze zijn gespaard gebleven. En ze kregen ook nog een ereplaats in de eredienst van Israël. Ze behoorden bij de tempelkoren. Soevereine genade is dat. God maakt onderscheid waar het niet is. En zo zijn deze kinderen van Korach tegelijkertijd eigenlijk ook een voorafschaduwing van al diegenen die straks het lied van Mozes en van het Lam mogen zingen in de hemelse heiligdommen. Waar het op aankomt, gemeente, dat is dat wij in geestelijk opzicht ook kinderen van Korach zijn. Begenadigd. En tegelijkertijd onderwezen om de lof des Heren te zingen. Deze dichter spreekt van zijn, dat is het eerste gedeelte van deze psalm, van zijn verlangen naar Gods huis. Waar komt dat verlangen vandaan? Hij heeft het over Gods woningen, hij heeft het over de voorhoven des Heren. En dan zullen we moeten denken aan de tabernakel, of leefde hij in de tijd dat de tabernakel vervangen was door de tempel. Dan zullen we aan de tempel moeten denken, want dat is Gods woning en daar zijn de voorhoven des Heren. En hij zegt van die tempel, van die woningen van de Heren, dat zij lieflijk zijn. Wat is er dan zo lieflijk aan? En wat doet hem dan zozeer naar die woningen van de Heere verlangen? Wat is dat nu waardoor hij zo naar de tempel getrokken wordt? Want laten we eerlijk zijn, daar is het nogal eentonig. Daar is het elke dag hetzelfde. Altijd weer, elke dag worden daar offers gebracht. Elke dag worden daar weer gebeden opgezonden en elke dag wordt daar weer door de priester een zegen uitgesproken. Wat is daar nou zo lieflijk aan? Misschien denkt iemand zo ook wel over de kerk en over de kerkdienst en over de kerkgang. Knap, eentonig, altijd weer hetzelfde. Nou ja, als er doopsbediening is, dan is het weer eens even wat anders. En als er voorbereiding en avondmaalsbediening is, dan is het ook weer even wat anders. Maar voor de rest, ja, elke zondagmorgen, elke zondagavond wordt daar gelezen uit de Bijbel, wordt daar gepreekt, wordt daar gebeden en we zingen een paar psalmen. Maar dat is eigenlijk altijd weer hetzelfde. Op den duur gaat dat toch vervelen. Zo zijn er mensen die het ervaren als iets wat verveelt. Kunt u nou echt zeggen, en kun jij nou ook echt zeggen wat we gezongen hebben, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot zijn uw huis en uw tempelzangen? Of ligt het bij ons ook zo dat we het toch eigenlijk helemaal niet zo lieflijk vinden en dat we er eigenlijk ook helemaal niet zo naar verlangen, naar hunkeren, naar uitzien en het helemaal niet zo is dat we daar, om het eens even zo te zeggen, ons hart kunnen ophalen. De dichter had het beter begrepen. Want hij zag dat het Gods woningen waren. En dat het de voorhoven des Heren zijn. Dat wil zeggen, het ging hem niet om die tempel en het ging hem ook niet eens om al die dingen die daar zo in die tempel gebeurden alleen. Maar het ging hem om God. Hij woonde daar. Zijn dienst is daar. Daar staan de altaren, daar worden de offers gebracht. En in die middelen doet God zich kennen. Daar openbaart Hij zichzelf. En daar doet Hij aan zondaren zijn gunst openbaar komen. Daar geeft Hij zijn gemeenschap te beleven op grond van dat offer dat daar gebracht wordt. Op grond van dat offer dat daar in rook opgaat op het altaar, is er gemeenschap met God mogelijk. Wordt daar vrede met God gesmaakt. Wordt daar de schuld weggedaan. De scheiding door de zonde veroorzaakt, opgeheven. Wat is het liefelijke? Daar vindt God in gunst en niet in wraak zijn lust. En in de kerk gaat het om dezelfde dingen. Ja toch? In de kerk gaat het om dat woord dat daar ook telkens weer van spreekt. Jazeker, telkens weer. Maar wat zou de boodschap dan moeten wezen? Wat is er dan zo belangrijk dat we onze aandacht aan moeten geven? Dit is het waar het om gaat. Waar het een arme verloren mens om gaat. Dit is het waar een verloren zondaar belang bij heeft. En wat denkt u van het avondmaal? Gaat het daar juist ook weer niet om dit? De verzoening met God. De betaling van de schuld. Het offer dat vrede bewerkt. Dat is de zaak waar het om gaat. En wie daar iets van gaat zien, wie het grote belang daarvan in zijn leven gaat ontdekken, die komt er een beetje dichterbij bij wat die dichter zegt. En die gaat het aanvoelen en die gaat het met hem instemmen. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, heilgenot. Saai, eentonig in Gods huis, voor de natuurlijke mens. Of voor de mens die dan geestelijk is, maar die er niet bij leeft. Ja, ja, dan kan het inderdaad zo wezen dat je je schouders er eigenlijk zo stiekem weg wat over ophaalt. Maar als wij liefde tot God en tot zijn dienst in het hart ontvingen, en als er honger en dorst in het leven ontstond naar God en naar de gemeenschap met God, en als de schuld ons ging drukken en de nood werd beleefd, en we gingen horen hoe de Heere een weg geopend heeft en een middelaar gegeven heeft en hoe er bloed heeft gevloeid, dan begeren we daarin onderwezen te worden. Dan begeren we dat heilgeheim te mogen aanschouwen. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En je stemt het in met die dichter als hij zegt: hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Nou, dat maakt nou die tempel, dat maakt de woningen van de Allerhoogste zo lieflijk. Dat God daar is, in zijn gunst, in zijn genade openbaring, in Christus. En dat arme en verloren mensen met ellende en nood en schuld daar nu toegang kregen. Mensen die het gingen verstaan dat de nood van hun leven door niets en door niemand weggenomen kan worden dan door deze God. En wat onderzoek je dan graag Gods woord? En wat zit je dan ook graag onder de bediening van het woord? En wat wordt dan ook het sacrament begeerlijk? En wat wordt het dan het verlangen van het hart om met de rechte vrijmoedigheid van de Heere verkregen aan de tafel te mogen aangaan, om met Gods volk daar te mogen aanzitten en te proeven en te smaken dat de Heere goed is, lieflijk, buitengewoon, ongemeen lieflijk. Uw goedertierenheid, Heere, is beter dan het leven. Dan is er niets op de ganse wereld dat te vergelijken is bij die gunst van God die hij te aanschouwen geeft in zijn voorhoven, in zijn heiligdommen. God woont daar zelf, het allerhoogst en eeuwig goed. Nou, daar kijkt hij dichter naar uit. En daar ziet hij naar op. En daar verlangt hij naar. En daar zingt hij van, hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. En met wat een intensiteit verlangt hij daarnaar. Want leest u met mij die eerste verse nog eens even. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig. En bezwijkt ook van verlangen. Mijn hart en mijn vlees roepen uit. Het is dus niet zomaar even een opwelling. Het is maar niet iets van voorbijgaande aard. Niet een emotie. Niet een sentiment. Ach, wij zijn zo van die sentimentele mensen die wel eens wat voelen. En die wel eens een stemming hebben. En dat houden we dan voor het echte. Maar het is zo ook weer weg. Nee, bij die dichter is het geen sentiment, is het geen emotie, is het een diepe, doorleefde zaak. Het is echt, het grijpt inderdaad diep. Mijn ziel is begeerig, mijn ziel bezwijkt van verlangen. Mijn hart en mijn vlees roepen uit. Voelt u de geladenheid van die drie woorden, begeerig zijn, bezwijken, uitroepen. Hij is er met lichaam en ziel bij betrokken. Het beheerst hem geheel en al. Hoe komt dat? Komt dat misschien omdat hij, net als die dichter waar we de psalm van gelezen hebben, ik bedoel de 42e, een tijd lang verstoken is geweest en niet naar het huis des Heren kon opgaan? Zo was het bij de dichter van Psalm 42. Die zat daar, zeg maar, in een soort ballingschap ver weg. Daar in het gebied van de Hermon. In het gebied van de bronnen van de Jordaan. Ver van het heiligdom verwijderd. En hij zag ook geen mogelijkheid om terug te keren. Hij verlangde er wel naar. In zijn geest was hij ook wel in Jeruzalem. En hij dacht ook wel aan vroeger toen hij opging met de feesthoudende menigte. Maar welke omstandigheden hem daarin belemmerden, ik weet het niet. Maar hij kon daar nu niet naartoe. Is het met deze dichter van Psalm 84 ook zo geweest, dat er die tijd in zijn leven geweest is dat hij niet kon? En dat hij nu, hij wel kan, weer met zoveel lust en liefde naar het huis van de Heere opgaat? Heeft het ontberen hem geleerd te waarderen? Zo kan dat inderdaad wel wezen. Zo gebeurt dat ook wel. Mensen die toch in Gods huis wel eens hebben mogen ondervinden hoe goed het was om nabij God te wezen. Mensen die daar in Gods huis wel eens Gods heiligheid en Gods heerlijkheid en Gods goede tierenheid hebben geproefd en gesmaakt. En die door allerlei omstandigheden een tijd lang niet in de gelegenheid waren om met de gemeente op te gaan. Ziekte bijvoorbeeld of andere oorzaken. Als ze dan weer wel kunnen, dan kan dat inderdaad ook zo wezen, zoals bij deze dichter. Dat sterke verlangen en die vreugde, die verwondering, dat God hen nog weer verwaardigt om met zijn volk op te gaan en ook nog weer aan de tafel des Heren plaats te nemen. Wat kan er dan een sterk verlangen komen, ja? Is het bij hem ook zo geweest? Ik zou het niet weten. De tekst geeft daar geen enkele aanduiding voor. Ik geloof ook niet dat het ten diepste het gemis is. Ik geloof dat er iets anders ligt en dat de dichter daar ook getuigenis van geeft. Wat is het geweest bij hem dat hem zo intens naar het huis des Heren deed verlangen? Ik zou zeggen, dat is nou het armmakende werk van Gods geest geweest. De Heere heeft de boog gespannen. Anders gezegd, de Heere heeft zijn zielesnaren gespannen. Nog weer anders gezegd, de Heere heeft geestelijke honger en dorst gewekt in zijn ziel. En zo heeft hij plaats gemaakt voor zichzelf. De Heere laat een mens zien dat hij midden in de dood ligt. En wat gaat die mens dan doen? Roepen tot de, vers 3, God des levens. De levende God. Als wij midden in de dood liggen en we gaan dat beseffen, we kunnen nergens leven invinden en nergens leven bespeuren en nergens leven verwekken. En we horen dan van de levende God, waar moeten we dan heen? En we horen dan van hem die gezegd heeft, ik ben het leven, waar moeten we dan heen? Het formulier zegt dat, we hopen dat vanavond te lezen. Dat wij midden in de dood liggen. En dan is er nog maar één ding mogelijk. Dat we het leven buiten onszelf gaan zoeken. Nou, dat doet die dichter hier. Hij roept tot de levende God. Hij zoekt het leven buiten zichzelf. Omdat hij het in zichzelf niet kan vinden. En hoe komt het dat hij het in zichzelf niet meer vinden kan? Omdat de Heere hem dat allemaal afneemt. Omdat de Heere hem arm maakt en leeg maakt. In ons is het verderf. En in al wat wij doen is het verderf. Zelfs met je godsdienst blijf je dan niet op de been. Zelfs daarmee niet. En naarmate we onszelf meer en meer arm en leeg en ellendig weten. En naarmate we meer en meer gaan beseffen dat uit ons geen vrucht te verwachten is. Naar die mate wordt er ook begeerd. Wordt er ook geroepen. Uitgeroepen. Tot de levende God. Dan is het niet inderdaad een opwelling en een voorbijgaande emotie. Maar dan grijpt dat inderdaad diep in de ziel. Is het dan zo hevig dat het hart bezwijkt, zoals hij zegt? Dat kan. Want het is een zaak van leven of dood. En het wordt beleefd, Heere, u kan ik niet missen. Als u uw aangezicht voor mij verbergt en verborgen houdt, dan moet ik omkomen. Zo is het toch. En dat doet uitroepen. Zoals een drenkeling in de nood van zijn bestaan uitroept. Zoals een ten dode gedoemde uitroept. Zo roept ook een die midden in de dood ligt. Uit tot de levende God. Heere, zonen Davids, ontferm u mijner. Waar anders heen? En wat anders doen? En vandaar dat het zo intens is bij hem. Zo levend en zo diep grijpt. Maar waar haalt deze man die nou van zichzelf moet ontdekken en bij zichzelf moet waarnemen dat hij niks heeft om voor God te kunnen verschijnen en dat hij een verloren zondaar is en die weliswaar de schoonheid en de liefelijkheid van het huis des Heren heeft ontdekt en die er ook hartelijk naar verlangt. Waar moet zo'n mens nou de vrijmoedigheid vandaan halen om voor het aangezicht van de Heren in Gods huis te verschijnen? Hoe kan hij onwaardige, verloren, zondig mensenkind, hoe kan hij nu naar Gods huis toe? Hij kan er nou wel verlangen naar hebben. Maar wie is die God die daar woont? En wat is dat voor een huis waar hij woont? Daar spreekt alles toch ook van de heiligheid. En van de majesteit en van de grootheid van die God. Daar hangt een voorhangsel. En als hij daar even over nadenkt, dan weet hij, daar is geen toegang. En waarom is er geen toegang? Waarom is er geen toegang naar de eigenlijke woning van de Allerhoogste? Omdat hij te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Omdat het een heilig en een rechtvaardig God is. En wie kan wonen bij een verterend vuur en bij een eeuwige gloed? En dat is God, toch? Dat weet deze dichter toch ook goed genoeg? Heere der heerscharen heeft hij hem genoemd. En daar hebt u het bewijs dat hij het goed genoeg weet. De hemelse majesteit. En welke grond heeft hij dan om te hopen dat God hem in zijn nabijheid zal willen hebben. Welke grond heeft hij om te hopen dat hij naar het huis van de Heere mag komen? In gedachten ziet hij de tempel. Hij is er al eens vaker geweest. En hij herinnert zich nog wel wat hij daar gezien heeft. Hij heeft gezien altaren, hij heeft gezien priesters, hij heeft gezien levieten, maar hij heeft ook, en dat is op zijn netvlies ook achtergebleven, en dat heeft hij ook als een herinnering aan zijn vroegere tempelgang bewaard. Anderen hebben dat misschien over het hoofd gezien. Die hebben daar geen aandacht aan geschonken, maar het is hem bijgebleven. Bij alles wat hij daar zag aan heiligheden en aan heerlijkheden, heeft hij daar ook de vogels gezien. De vogels, ja. Mussen en zwaluwen. Nou, wat hebben die daar nou te zoeken in Gods huis? Niks. Die hebben daar niets te zoeken. Voor hen heeft de tempel geen speciale waarde. Als die mus en als die zwaluw maar een plekje heeft waar ze haar jongen kan leggen. Als ze maar een nestje kunnen bouwen, dan doet het er niet toe waar dat is. Of dat nou bij het huisje van een eenvoudige Jood is, ergens onder de daklijst, of dat nou een plekje is op een boerderij ergens ver afgelegen in het stamgebied van Naftali, of dat dat nou in de tempel van de Heere is. Maar het wonderlijke is, die vogeltjes zijn ook daar, waar zijn hart naar uitgaat. Die zijn ook bij Gods altaren. En ze worden er niet weggejaagd. Ze hebben daar een plaatsje gekregen. En God gunt ze dat plaatsje. Vlak bij zijn altaren. En dat geeft de dichter vrijmoedigheid in zijn verlangen. Dat wordt de grond voor zijn uitroepen. Heere, zelfs de mus. Zelfs de zwaluw heeft een plekje bij u. Zelfs die vogeltjes. En wat zijn dat nou voor vogels? Wie van u heeft een volière? Hoeveel mussen hebt u in die volière zitten? Geen één. Ja, of er moet er net één binnengedrongen zijn, maar u hebt er nooit zelf één ingezet. En er is geen enkele winkel waar je vogels kunt kopen, waar ze je ook mussen kunnen verkopen. Dat is nou de minste van allemaal. Die heeft geen veren om mee te pronken. Die heeft geen stem om indruk mee te maken. Tegenwoordig worden ze niet meer verhandeld. In Israël was dat toch nog wel zo. Je kon er 2 kopen voor 1 penning, staat er in het evangelie. En als je er 4 koopt, krijg je die 5e voor niks erbij. 5 voor 2 penningen. Zo weinig waarde heeft een mus. En een zwaluw is niet zoveel beter. Die kan ook alleen maar piepen. Dat is geen nachtegaal. Dat is ook maar een beestje met zeer weinig mogelijkheden. En je moet ze ook maar niet te veel onder je daklijsten hebben. Maar zelfs die beestjes, zelfs de mus en de zwaluw, hoort u de verwondering van deze dichter? Zelfs de mus en de zwaluw. Maar als die er zijn, en dan wordt de hoop in zijn ziel gewekt, hoe onwaardig hij ook is. Als die daar zijn, zou ik daar dan ook mogen komen? Hij vergelijkt zichzelf met die vogels. Met de mussen. Hij is ook zo'n hoogvlieger niet. En hij heeft ook niet zoveel om mee te pronken. En hij heeft ook geen stem om mooi mee te zingen. Hij kan hoogstens piepen. Net als Hiskia op zijn ziekbed. De onwaardigheid staat hem voor de aandacht. Schuldig en ellendig is hij. Midden in de dood ligt hij immers. En dan weet hij weer van die vogels, van die mussen, van die zwaluw. En die hoop maakt hem vrijmoedig. Die hoop doet hem leven. Die hoop geeft hem toch ook moed om uit te roepen. Als God zelfs de mus toelaat. Als God zelfs de zwaluw toelaat. Zou er dan voor hem ook een plaatsje zijn? Gaat gij, zegt de Heer Jezus later tegen zijn discipelen, gaat gij niet vele musjes te boven? En zo roept die man uit, Heere, is er dan voor mij ook nog een plaatsje? Mag ik dan ook? Mag ik dan ook, o God des levens, bij uw altaren schuilen? Mag ik dan, onwaardig in mezelf, bij dat onovertroffen offer van uw lieve zoon een schuilplaats zoeken? Mag ik dan als zo'n verjaagde vogel met vuile en gescheurde vleugels bij u schuilen, Heere? Mag ik dan als een behoeftig en nooddruftig mens mijn arme nood voor u uitzeggen in de plaats waar gij u laat vinden, zelfs de mus? Zijn er hier mensen die dat voor zichzelf ook leerden inzien dat ze verloren liggen? En die een sterk verlangen kregen naar Gods voorhoven en naar Gods heiligdommen en naar Gods heiligheden en naar het heilig avondmaal. Maar zoveel bestrijding en zoveel onwaardigheid in zichzelf ontdekt hebben dat ze misschien de moed niet hebben om te gaan. Denk dan maar eens aan die vogels. Aan die mussen, aan die zwaluw. Die hebben daar een plaatsje gekregen. En die almachtige en genadige, barmhartige God, zou hij geen plaats gunnen aan zo'n arm verloren mensenkind, die het uitroept en die smeekt om ontferming. En die God en die Christus en die het bloed der verzoening en die het brood des hemels niet meer kan missen. O, nou gaat het om waarheid in het binnenste. Dan gaat het niet om bevliegingen en om impulsen, oh nee, maar dan gaat het om dat hartelijke werk, roepen tot God, wat vrucht is van het werk van de Heilige Geest. Vrucht van dat armmakende werk van de Heilige Geest, waardoor hij een mens uitdrijft en met zijn nood de toevlucht leert nemen tot de troon der genade, om daar barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Die dichter heeft niet alleen oog voor de vogels die in het heiligdom zijn. Maar die heeft ook geweten, en dat staat hem ook helder voor de geest als hij onderweg gaat naar het huis des Heren, dat er ook mensen zijn. En dan wordt hij heilig jaloers. Er zijn er namelijk die in dat huis des Heren ook hun werk gekregen hebben. Hij noemt ze wel gelukzalig, die in uw huis wonen. Wie zijn dat dan? Nou, dat zijn de priesters, die daar hun vaste werkkring hebben, die daar hun taak verrichten, die daar gedurig bezig zijn. De levieten, die hulpdiensten verrichten, maar die toch ook gedurig in de voorhoven van het huis des Heren aanwezig zijn. Mensen die, zo zegt de dichter, daar eigenlijk hun woonplaats gekregen hebben. Wonen bij God. En dat is iets waar hij jaloers op is. Hij komt misschien zelf uit Zebulon, deze man. Hij komt misschien uit Aser of uit een andere stam. In ieder geval ver weg. En niet uit de stam van Levi. Dus hij is niet gerechtigd om leviet te zijn. Hij is nog minder gerechtigd om priesterdienst te verrichten. Hij is geen ambtsdrager in de kerk. Hij heeft geen vooraanstaande plaats. Hij kan er komen in dat huis des Heren, maar hij moet weer weg, want zijn boerderij roept weer. Of zijn timmermanswerkplaats roept weer. En de omgang met mensen in een verafgelegen gebied staat hem weer te wachten. Maar als hij dan aan die tempeldienaren denkt, dan zegt hij, Heren, die zijn pas echt zalig. Die zijn gelukzalig. Die zijn wel gelukzalig. Wat een voorrecht om daar te mogen wonen. En om altijd in Gods huis te zijn. En om altijd in de dienst der verzoening werkzaam te mogen wezen. Om altijd de liefelijkheid en de schone dienst van de Heere te mogen aanschouwen. Wat moeten die mensen wel een hoogstaand geestelijk leven hebben, zo denkt hij. En wat verlangt zijn ziel daarnaar? Om eens op te mogen stijgen en hoger zich te verheffen boven al dat aardse gewemel en boven al die aardse beslommeringen. Als dat eens een keer zou mogen in zijn leven, dat hij daar gedurig zou mogen werkzaam zijn en altijd maar weer herinnerd mocht worden aan die gunst van die genaderijke God. En als hij altijd maar weer die verzoenende dienst van de dienst der verzoening zou mogen aanschouwen. O, wat zijn die mensen die dat beleven wel gelukzalig. Heeft deze dichter dan niet begrepen dat het dienen in Gods huis ook wel eens een sleur kan worden? En dat die priesters echt niet altijd op die hoogte staan waar hij denkt dat ze staan? Nee, dat heeft hij niet begrepen. Dat heeft hij niet begrepen. Hij kan het zich ook niet voorstellen. Zo dicht bij God en dan toch een aardsgezinde natuur hebben. Hij ziet alleen de voorrechten. Wat moeten die mensen gelukkig zijn? En als het verlangen in zijn ziel leeft en het leeft hier. En het leeft hier sterk en het leeft hier diep. En het leeft hier intens, het verlangen naar de gemeenschap met God. Dan kan hij niet anders dan zeggen, wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen uw gestadiglijk. Ja, dan komt er wel eens een verlangen zelfs naar de volmaakte dienst. Proeven en smaken dat de Heere goed is. Ondervinden dat zijn goedertierenheid beter is dan het leven. Uitgetild worden boven de aardse bezigheden en beslommeringen. Uitgetild worden ook boven je aardsgezindheid en je werelds gelijkvormige hart. Uitgetild worden boven al die dingen die je neertrekken en die je zo geesteloos weer kunnen maken. Weer eens ademhalen in de zuivere lucht van de vrije gunst van God. En genieten dat de beleving genieten dat de Heere in gunst op je neerziet. Dat kan ook wel eens verlangen heimwee geven naar de volmaakte dienst. Om eeuwig bij de Heere te mogen zijn. Zo avondmaal vieren bijvoorbeeld, dat kan ook een voorsmaak van de hemel wezen. En het sterke verlangen in de ziel doen ontstaan om nou de Heere in volmaaktheid zonder enig gebrek en zonder enige zonde te mogen dienen. En straks onafgebroken naar de lust van je verloste ziel altijd de lieflijkheid des Heere te mogen aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En hem gestadig te prijzen voor de onverdiende gunst. Aan een zondaar bewezen. Maar zo is het niet hier. En zelfs degenen die in Gods huis wonen zijn ook niet altijd zo. Je kunt daar wel idealistisch over denken. En misschien dat de dichter van deze psalm dat ook wel een beetje deed. Idealistisch denken over degenen die daar als priester en leviet altijd bij het altaar dienen. Maar ook in de tempel draagt de mens het arglistige hart met zich mee. Ook in het huis des Heren en ook aan de tafel des Heren draag je dat arglistige hart met je mee. En ook al weten we van betere tijden in ons leven, we moeten het inderdaad bekennen en beleiden dat we zo menigmaal ongeestelijk met de geestelijke dingen bezig zijn. En dat we in een week van voorbereiding, als we tot heilig werk voor het huis, voor het aangezicht des Heren geroepen worden, eigenlijk wel kunnen verwachten dat dan ook de ongeestelijkheid ons toch ook weer parten gaat spelen. En of dat nou van buiten afkomt of dat dat nou van binnenuit komt, maar dat is toch de werkelijkheid. Ik, ellendig mens. Zijn ze dan niet wel gelukzalig? Toch wel. Toch wel. En waarom? Omdat God hen daar die plaats gaf en omdat God zich met hen inlaat en omdat God hen opzoekt en omdat de Heere de neergebogene opricht en omdat de Heere het dorre weer levend maakt en omdat de Heere stromen giet op het droge en omdat de Heere de duisternis verdrijft en omdat de Heere weer geestelijk gezind maakt op zijn tijd. En wat een vreugde wordt het dan inderdaad. En dan kun je het begrijpen wat die dichter zegt. Welgelukzalig die bij de Heere wonen. Waarom wonen deze mensen bij de Heere? Waar hij het over heeft. Verdiensten? Nee, ook dat niet. Dat is ook vrije gunst. Zo was het voor al die Korachieten vrije gunst, soevereine genade was. Zo was het ook voor de stam van Levi en zo was het ook voor het huis van Aaron. Vrije genade om daar dienstbaar te mogen zijn. En straks komt de tijd, en de dichter heeft dat alleen nog maar van verre mogen zien en aanschouwen. Straks komt de tijd dat er helemaal geen priesters en levieten meer zijn als een speciaal soort, maar dat al het volk des Heren profeten en priesters zullen zijn. En dat ze hem waarlijk volmaakt zullen dienen in zijn heilige tempel. Als de verlosten des Heren met eeuwige blijdschap op hun hoofd weder zullen komen. Om, en zo hebben ze zich intussen ook leren kennen, als wederhorigen. Altijd bij God te mogen wonen. En zo komt er perspectief in dat lied van deze dichter. Hij kijkt naar die tempel daar in Jeruzalem. We kijken met hem mee en we kijken over de tempel heen. En we kijken naar dat huis. Nee, het is geen tempel. De Allerhoogste God is haar tempel en het Lam is haar kaars. We zien, zoals Johannes het gezien heeft in het Openbaringenboek, naar dat hemels heiligdom, waar al de verlosten des Heren, de Heren, gestadig zullen prijzen. Wie zijn dat dan, die uit de grote verdrukking komen? Je kan ook zeggen, het zijn van die verjaagde vogels, die niks hadden om God mee te behagen, die geen veren hadden om mee te pronken, en die geen stem hadden om God te prijzen. Het zijn van die hulpeloze vreemdelingen op de aarde. Die mensen die ook nergens meer een thuis hadden. Het is voor die pelgrims in wier hart de gebaande wegen kwamen. Het is voor die pelgrims die dat verlangen in hun leven gingen koesteren. Omdat ze het van de Heere kregen. Het is voor die armen en ellendigen in zichzelf. Die niets meer bezaten en die alleen maar konden uitroepen tot de levende God. Omdat ze nergens hulp en heil konden zoeken en vinden. Het is voor die mensen die midden in de dood liggen en die door de Heere worden opgeraapt. En die door de Heere worden vastgehouden en die door de Heere worden geleid en die door de Heere worden vernieuwd. En die door de Heere worden beweldadigd en die door de Heere worden opgebeurd van de mesthoop, van de drekhoop, en die straks door hem zullen worden geplaatst naast prinsen en wereldgrote, naast Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen, op zichzelf ook alweer van die vreemdelingen op de aarde, op zichzelf ook alweer van die vogels die verjaagd werden en die door niemand geduld werden, maar die door de Heere werden begenadigd. En gemeente, als we in deze week van voorbereiding tot dat werk van zelfbeproeving geroepen worden, kijkt u het dan eens na of u naast die dichter kunt gaan zitten. En of u het echt en oprecht met die dichter zo mee kunt beleven en beleiden. Van dat verlangen en van die lieflijkheid van Gods woningen, niet napraten. Maar klopt dat nu ook? Zegt uw ziel daar nu amen op? En dat pleiten bij God. En dat verlangen naar die volmaakte dienst. Amen. We zingen Psalm 119, het 27e vers. Laten we bidden en danken. Heren, we willen samen uw grote naam nog danken. Nu gij ons uw woord hebt gegeven en uit uw woord onderwezen mochten worden in de dingen die gij die dichter leerde, die hij op schrift mocht stellen en waar hij ons mee mocht dienen. Maar heren, dan gaat het er inderdaad om dat we dat ook verstaan mogen als uw woord. Dat de dichter van zijn eigen hart mocht zeggen en hoe hij zijn eigen ervaringen aan het papier mocht toevertrouwen en hoe dat door uw heilige geest de eeuwen door bewaard gebleven is. Dat is uw woord, heren, en dat dient ook tot onze onderwijzing en tot onze toetsing. Juist ook in een week van voorbereiding. Zo wilt u het werken. Zo wilt u ook dat het zijn zal. Dat verlangen. Dat uitzien. En dat zichzelf afschrijven. En dat de levende God nodig hebben. En dat pleitende bidden en dat biddende pleiten en dat hartelijke verlangen. Om u de Heere in volmaaktheid te mogen dienen. Heren, wilt u geven dat we met dat woord van u ook werkelijk werkzaam mogen zijn. En dat het niet het ene oor in en het andere oor uit gaat. En dat het ook niet zal zijn, heren, dat we bij een enkele indruk leven. En iets van voorbijgaande aard en ons daaraan vasthouden. En misschien daar nog heel wat mee willen wezen. Maar laat het gaan en laat het ons er ook om te doen zijn. Waarheid in het binnenste. Om zo u de Heere te mogen ontmoeten en om zo uit te zien naar de zondag waarop de tafel des Heeren staat aangericht. Heren, dat kan niet voor iedereen zo wezen. Ja, het zou wel kunnen, bij u is ruimte genoeg, maar niet iedereen is immers zo. Niet iedereen kent dat verlangen, er zijn er die er niks van begrepen hebben en die er ook helemaal geen behoefte aan hebben. Er zijn er, heren, die voldoende hebben, die genoeg hebben, die tevreden zijn met het aardse leven, die aardse dingen bedenken en verder ook nooit komen en hoger nooit klimmen. O God, wil hen op die plek brengen waar zij als een boetvaardige voor u leren buigen. Dat u hun ogen openen, dat het hier beneden niet is. We bidden, heren, dat gij gedenken wilt aan ieder van ons. Nogmaals dragen we dit kindje aan u op, dat vanmorgen het sacrament van de heilige doop mocht ontvangen. Laat het voor de ouders ook een bemoediging zijn, dat in het huis des Heren mussen en zwaluwen een plaats kregen. En dat zij daar dan toch ook met hun kindje mogen komen. En dat ze dit kind zo ook aan uw zorgen mogen toevertrouwen en het bij uw altaar mogen brengen. Heren, geef dat ze dat veel mogen doen en geef dat allen die tot opvoeden van kinderen geroepen worden, dat veel mogen doen om hun kinderen ook bij u de Heren te brengen. Opdat gij het nageslacht zou zegenen en opdat gij uit dat nageslacht ook uw kerk zou bouwen. Hoor ons, o God. Om Jezus wil. Amen. Psalm 63, het tweede vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.